Zaken wordt mogelijk gemaakt door Head First. Jouw update over ondernemerschap. Dit is ZP Radio met Hoofdzaken. ZP Radio. Een nieuwe aflevering van Hoofdzaken vandaag bij ZP Radio met Paul van Leeuwen en Sebas Krijgsman. Paul, welkom.
Ja, jij ook weer welkom, Sebas.
Het is mooi, we hebben vandaag hoog bezoek. Een professor in de studio. Ze is ook nog bijzonder hoogleraar. Labor Market Flexibility aan de Universiteit Maastricht. En ze werkt voor het CBS. Wendy Smits, dankjewel voor je komst naar de studio.
Graag gedaan.
Welkom. Wat is dat precies jouw rol binnen het CBS en de Universiteit Maastricht? Hoe is dat te combineren?
Ja, ik ben bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Maastricht vanuit het CBS. Dus CBS financiert deze leerstoel. Ah. En de achtergrond daarvan is dat we op het terrein van arbeidsmarktflexibilisering, waar wij als CBS heel veel statistieken over hebben en de laatste jaren ook veel nieuwe statistieken over hebben ontwikkeld, steeds meer vragen krijgen van gebruikers over die verschillende flexvormen. En we merken dat er nog veel witte vlekken op dat terrein zijn. Dat er toch verschillende vraagstukken zijn waar nader onderzoek naar nodig is. Mm-hmm. Meer verdiepend onderzoek dan wat het CBS doorgaans doet. Dus die leerstoel is eigenlijk aanvullend aan mijn positie bij het CBS.
En jouw positie bij het CBS, hoe ziet die er precies uit?
Bij het CBS ben ik programmamanager van een CBS speerpunt flexibilisering arbeidsmarkt. En het doel van dat speerpunt is om nieuwe statistieken te wikkelen op het terrein van arbeidsmarktflexibilisering. En dan gaat het bijvoorbeeld om statistieken over de ontwikkeling van mensen met een flexibele arbeidsrelatie. Hoe ziet die positie van die mensen eruit? Ze beginnen in een flexibele baan, maar stromen ze op een gegeven moment ook door naar een vaste baan? Of komen ze steeds terug in nieuwe, slecht betaalde, flexibele baantjes? Stromen ze door naar uitkeringen? Dus dat soort verdiepende informatie proberen we steeds verder te ontwikkelen.
En wie is daarvoor jullie opdrachtgever? Bepaalt het CBS dat zelf?
Ja, het CBS bepaalt zelf welke statistieken we ontwikkelen. Maar we hebben natuurlijk wel veel vragen van gebruikers. Dat kan zijn vanuit verschillende ministeries. Dat beleidsmakers die belang hebben bij bepaalde informatie. Ministeries, maar ook provincies, gemeenten. Maar ook vanuit de media bijvoorbeeld. Of gewoon gebruikers. Mensen kunnen sowieso ook hun vragen aan het CBS stellen als ze ergens informatie over willen.
Want jullie doen eigen onderzoeken, maar dus ook op verzoek onderzoek ergens naar. Of hoe werkt dat precies?
Nou, we doen eigen onderzoek in die zin van we weten wat is de informatiebehoefte bij gebruikers en dat is van belang.
Want ook dat is weer onderzocht natuurlijk.
Ja, ja. Maar daarnaast zijn er natuurlijk ook verschillende partijen die hele specifieke informatie nodig hebben over bepaalde onderwerpen. En die kunnen maatwerk verzoeken doen bij het CBS. Dus dan worden het betaalde opdrachten.
En waar moeten wij dan aan denken? Wat voor opdrachten zijn er dan bijvoorbeeld?
Ja, dan kan het om hele specifieke informatie gaan over bijvoorbeeld bepaalde beroepsgroepen. Bijvoorbeeld over kunstenaars. Over jongeren, hoe is de positie van jongeren? Hoe ontwikkelen zich bepaalde groepen jongeren zich? Dus dan gaat het meer om hele specifieke informatievragen.
En jullie krijgen allerlei informatie. We weten net ook uit het voorgesprek, Paul, van allerlei verschillende partijen aangeleverd. En dat verwerken jullie eigenlijk.
Ja, we hebben verschillende databronnen. Als het om arbeidsmarkt gaat, is de enquête beroepsbevolking een hele belangrijke bron. Dat is een enquête onder personen naar hun arbeidsmarktsituatie. En die enquête, dat is eigenlijk een doorlopende enquête. En mensen die daaraan meedoen, die worden 5 keer geïnterviewd. Zodat je ook niet alleen op een bepaald moment die arbeidspositie weet, maar ook kunt kijken wat gebeurt er door de tijd heen.
En hoe gaan die interviews? Is dat face-to-face of is dat digitaal?
In de meeste gevallen is dat digitaal. Ja.
Ja, en ik ben heel benieuwd, want ja, dit is ZP Radio. Flexibele arbeid, je noemde het al, dat is een van de speerpunten waar je heel actief mee bent. Dus graag na de muziek gaan we daarmee verder.
De gast vandaag bij ZP Radio is Wendy Smits van het CBS. ZP Radio. Jouw update over ondernemerschap, dat is ZP Radio. En vandaag in Hoofdzaken te gast Wendy Smits van het CBS.
Ja, en Wendy is elke dag bezig met data met betrekking tot arbeid en de flexibilisering van deze arbeid. Kan je iets vertellen over wat je terugziet in al die data over het afgelopen jaar? Is Nederland echt aan het flexibiliseren?
Ja, we zien dat in Nederland het aandeel werkenden met een vaste arbeidsrelatie als werknemer, dat de afgelopen 20 jaar flink is gedaald. En we zien tegelijkertijd een opkomst van werknemers met een flexibele arbeidsrelatie. En dan kan het zijn om mensen met een tijdelijk contract, maar ook uitzendkrachten en oproepkrachten. En we zien een toename van het aandeel ZZP'ers. En daarin is Nederland vrij uniek in Europa. Want hoewel die arbeidsmarktflexibilisering in meer landen speelt, zien we dat in Nederland zowel het aandeel ZZP'ers als het aandeel werknemers met een flexibel contract sterk is toegenomen.
Hoe zou dat kunnen, denk je, die toename, Wendy?
Daar is heel veel discussie over die toename. En eigenlijk weten we dat nog niet heel goed. Zaken die vaak worden genoemd zijn technologisering en globalisering. Mm-hmm. Dus door de toegenomen concurrentie internationaal zijn bedrijven genoodzaakt om steeds flexibeler hun personeelsbestand aan te passen. En daardoor zouden ze meer naar flexibele arbeid grijpen. Aan de andere kant biedt die technologische ontwikkelingen ook steeds meer mogelijkheden om arbeid flexibel in te zetten. Dus dat zijn zaken die veel worden genoemd, maar waar we eigenlijk weinig in modellen die worden geschat om te kijken van hoe die relatie nou is, dan vind je dat niet heel duidelijk terug. Vooral ook omdat dat soort ontwikkelingen natuurlijk ook voor andere Europese landen gelden, waar die arbeidsmarkt minder sterk is geflexibiliseerd.
Ja, opvallend dat het vooral dan in Nederland eigenlijk is. Omdat je zou verwachten dat die technologische ontwikkelingen eigenlijk in geheel Europa spelen.
Ja, dus we zien wel dat inderdaad in veel andere Europese landen ook die flexibilisering aan het toenemen is. Maar niet zo sterk als in Nederland. Dus er zijn verschillende onderzoekers die wijzen op de specifieke institutionele factoren die voor Nederland zouden kunnen spelen.
En misschien lopen we wel technisch voor, dat zou ook nog kunnen.
Ja, misschien is onze regelgeving flexibeler of anders, ik weet het niet.
Nou ja, wat in ieder geval speelt is dat in Nederland in vergelijking met andere landen het ontslagrecht is vrij strikt. En er is ook het verschil tussen de rechten van vaste werknemers en flexibele werknemers is in Nederland relatief groot. En er zijn onderzoeken, vooral onderzoekers bijvoorbeeld van de OECD, die hebben daarna gekeken door verschillende landen te vergelijken. En uit dat soort onderzoeken blijkt dat in landen waar het ontslagrecht nogal streng is, het aandeel flexwerkers, en dan gaat het vooral om flexibele werknemers, daar sterker is gegroeid.
En wat verstaan we precies onder flexibele werknemers? Want dat is dat.
Dat zijn mensen die wel een status, een contract hebben als werknemer, maar dan een tijdelijk contract of een uitzendcontract of een oproepcontract.
Dus het is niet alleen maar specifiek de ZZP'ers waar altijd over gesproken wordt, maar het is, jullie nemen tijdelijk payroll, dat nemen jullie allemaal mee onder die noemer.
Ja, we maken in onze statistieken onderscheid tussen zelfstandigen en werknemers. En binnen de werknemers heb je dan die verschillende groepen flexibele werknemers. Zoals die tijdelijke contracten, oproepcontracten, uitzendkrachten. En onder de zelfstandigen maken we een onderscheid tussen zelfstandigen met personeel en zelfstandigen zonder personeel. En nu zijn die zelfstandigen zonder personeel natuurlijk nog een zeer heterogene groep. Ja. En daarom maken we binnen die laatste groep ook onderscheid tussen zelfstandigen zonder personeel die vooral hun eigen arbeid of diensten aanbieden en zelfstandigen zonder personeel die vooral producten verkopen. En dat onderscheid maken we met het idee dat binnen die groep die vooral hun eigen arbeid aanbieden, dat daar ook de werkenden onder vallen die werkzaamheden doen die wellicht ook in loondienst gedaan zouden kunnen worden.
En dan is er misschien ook nog sprake van schijnzelfstandigheid. Ik heb een artikel van je gelezen dat er geen aanwijzingen zijn dat dat een probleem is. Nou, hoe je dat precies ziet, laten we daar zo meteen over verder praten hier bij ZP Radio. Te gast is Wendy Smits van het CBS.
Jouw update over ondernemerschap. ZP Radio.
Hoofdzaken bij ZP Radio. Vandaag te gast is Wendy Smits van het CBS. En ik vroeg net al aan je eigenlijk, of ik kondigde aan, dat ik gelezen heb over je, dat je zegt er zijn geen aanwijzingen dat schijnzelfstandigheid een probleem is. En dat kun je nu al nuanceren, hè Wendy?
Ja, wat wij in ons onderzoek hebben gedaan is gekeken naar zelfstandigen zonder personeel, in welke mate die afhankelijk zijn, zowel financieel als organisatorisch, van de opdrachtgever. En financieel gaat het erom dat mensen voor het grootste deel van hun omzet van één opdrachtgever afhankelijk zijn. En bij organisatorisch moet je eraan denken dat die opdrachtgever min of meer bepaalt wanneer mensen hun werkzaamheden zouden moeten uitvoeren. En als je naar die criteria kijkt, dan is er maar een heel klein deel die afhankelijk is van de opdrachtgever. Dat is dan zo'n 6%. Dus volgens die twee criteria is er geen aanwijzing dat die economische en organisatorische afhankelijkheid, dat in Nederland een omvangrijk probleem zou zijn in aantallen.
Het is er wel, maar het is niet zo groot als men denkt misschien.
Ja, en daarnaast kun je je afvragen of als je naar die problematiek van schijnzelfstandigheid kijkt, of je dan niet verder zou moeten kijken naar deze twee criteria. Wij hebben naar deze criteria gekeken omdat daar ook in internationaal verband naar die criteria wordt er gekeken. Dus dat we straks ook internationaal kunnen vergelijken. Maar als je gaat kijken naar een kwetsbare groep zelfstandigen, moet je misschien nog wel breder kijken. Bijvoorbeeld wat een probleem kan zijn aan de onderkant van de arbeidsmarkt is een beperkte onderhandelingsmacht over bijvoorbeeld de tarieven. Dan gaat het vooral om de mensen die qua kennis en vaardigheden niet heel veel te bieden hebben op de arbeidsmarkt en die weinig keus hebben in hun beslissing om zelfstandiger te worden. En ja, dat soort groepen die kunnen wel heel kwetsbaar zijn en bijvoorbeeld risico lopen op armoede. Dus die zijn dan niet per se schijnzelfstandig volgens die criteria, maar wel een kwetsbare groep. En dat is wel van belang om die groep ook in kaart te krijgen.
En nou zijn de ZP'ers ook weer onder te verdelen in nieuwe en klassieke ZP'ers. Hoe zien jullie dat?
Dat is eigenlijk het onderscheid tussen de zelfstandigen die vooral producten verkopen.
Ja, okay.
Dat is dan de bijvoorbeeld de boer of de winkelier.
De klassieke vorm.
Ja. En de zelfstandigen die vooral hun eigen arbeid aanbieden. Nu bevat die groep
kennis eigenlijk.
Ja, ja, de groep die hun eigen arbeid aanbieden is natuurlijk bestaat natuurlijk ook al veel langer, maar dat is wel de groep waarvan we denken dat die de afgelopen jaren het meest gegroeid is.
En is die zo hard gegroeid omdat dat misschien verborgen werkloosheid was? Je wordt ontslagen, je krijgt geen vaste baan. Je gaat maar starten als zelfstandig professional of als ondernemer. Kan je daar een link tussen zien?
We zien wel dat er een kleine groep is, ongeveer 20%, die aangeeft, dan gaat het om de zelfstandigen zonder personeel, vooral die eigen arbeid aanbieden.
Ja.
Die zegt dat ze zijn begonnen omdat ze op dat moment geen ander werk konden vinden. Bijvoorbeeld omdat ze werkeloos waren. Dus dat effect zie je wel. En je ziet ook dat er nogal een grote dynamiek is in het beginnen en stoppen als zelfstandige. Dus er zijn veel mensen die proberen om zelfstandig te beginnen, maar die ook na korte tijd weer stoppen als zelfstandige.
Is er veel uitval te merken? Dat mensen toch weer teruggaan in loondienst? Of?
Je ziet wel dat er van de mensen die stoppen er ook een flink deel na een paar jaar weer gestopt is. En voor sommige mensen is dat dan wellicht een overbrugging van de periode dat ze zonder werk zijn. Zodat ze toch hun kennis en vaardigheden blijven ontwikkelen. Toch die werkervaring blijven opdoen. Dus op zich is dat, denk ik voor veel mensen ook een goede manier om toch aan het werk te blijven.
Ja, kijkende naar flexibilisering, de hoofdzaak op ZP Radio. Onze doelgroep is zelfstandig ondernemers. De wet DBA speelt al een tijd lang in Nederland. Wel uitvoeren, niet uitvoeren. Nu is die weer uitgesteld tot 1-1-2020, heb ik begrepen. In ieder geval de handhaving van die wet. Zien jullie iets van in de cijfers terug dat mensen door die onduidelijkheid stoppen met het zelfstandige vak of andere keuzes maken?
Nee, we zien niet dat er mensen stoppen. Ik hoor wel vaak verhalen dat mensen op een andere manier worden ingehuurd door hun opdrachtgevers. Dus dat opdrachtgevers wat terughoudender zijn vanwege de mogelijke risico's. En dat ze daardoor eerder mensen zouden willen inhuren, bijvoorbeeld als uitzendkracht of via een payrollconstructie. Dat is wat ik wel vaker hoor. Maar dat is in onze cijfers moeilijk terug te vinden, omdat bijvoorbeeld informatie over payrollconstructies, dat hebben we nog maar heel beperkt. En dat heeft er onder andere mee te maken dat dat heel moeilijk uit te vragen is aan mensen, omdat heel veel mensen niet precies weten wat zo'n payrollconstructie inhoudt. Dus dat is lastig als je dat in interviews aan mensen vraagt. En daarnaast is het natuurlijk zo dat mensen die zichzelf zien als zelfstandigen en gewoon al een tijdje als zelfstandige werken en een enkele keer een opdracht via een payrollconstructie doen, in een interview gewoon zullen zeggen dat ze zelfstandigen zijn.
Ja, ja, terwijl ze het is een onderdeel van, maar ze zijn dan zelfstandig.
Ja.
Dit is het ZP Radio, het programma Hoofdzaken. Paul en ik hebben vandaag de gast Wendy Smits van het CBS. En zometeen praten we met haar verder.
ZP Radio werkt met je mee. Dit is ZP Radio.
ZP Radio met vandaag de gast Wendy Smits van het CBS.
Ja, en toen de muziek aan het spelen was, hadden we het nog kort even over een aantal andere zaken. En een van de zaken die je aangaf was dat je de redactie hebt gevoerd over een tijdschrift. Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken, klopt dat?
Ja, dat klopt.
En wat staat er dan in? Wat kan ik daarin lezen?
Ja, we hebben voor het tijdschrift voor arbeidsvraagstukken verleden jaar voor het vierde kwartaal, een themanummer samengesteld over ZZP'ers. En dat themanummer ging specifiek over de motieven om te starten als ZZP'er en verschillende uitkomsten voor ZZP'ers, bijvoorbeeld hun tevredenheid met hun bestaan als ZZP'ers.
En hoe tevreden zijn ze? Dat willen we wel heel graag weten.
Nou, uit verschillende onderzoeken van collega's van bijvoorbeeld van SCP, maar ook collega's van TNO en ook mijn eigen CBS-collega's, blijkt dat de ZZP'ers over het algemeen zeer tevreden zijn. We zien wel dat degenen die vanuit negatieve motieven zijn gestart ietsje minder tevreden zijn dan degenen die vanuit positieve motieven zijn gestart.
Want ze moesten omdat een baan hield op of iets dergelijks en uiteindelijk zijn ze maar in die rol terechtgekomen.
Ja. Maar over het algemeen zijn ze toch zeer positief over hun bestaan als ZZP'er. Andere collega's van SCP die hebben gekeken naar mensen die zijn begonnen als zelfstandige. En die hebben die vergeleken met mensen die om andere redenen een verandering in hun loopbaan hebben doorgemaakt. En ook dan zie je van, die zelfstandigen die zijn over het algemeen tevredener. Dus het ligt er niet alleen aan van ik heb nu een stap in mijn loopbaan gemaakt. Maar het is echt het ZZP-bestaan dat voor veel mensen toch heel aantrekkelijk lijkt te zijn.
Ja, misschien meer een soort vrijheid. En je kan
Dat was eigenlijk mijn vraag. Waar komt die tevredenheid dan vandaan? Kwam het uit het onderzoek naar voren? Terecht is dat vrijheid of ondernemerschap? Of...
Ja, er zijn verschillende redenen waarom mensen voor het ZZP-schap kiezen. Er zijn mensen die bijvoorbeeld aangeven van ja, ze kunnen werk en privé beter combineren. Bijvoorbeeld de zorg voor kinderen. Ja. Dus dat geeft op die manier dan veel vrijheid. En er zijn ook veel mensen die toch streven naar autonomie. Ook dat blijkt voor veel mensen een belangrijk punt te zijn.
Ja, je neemt zelf geheel je beslissingen natuurlijk. Maar goed, je hebt artikelen geschreven voor dit tijdschrift. Dat is online terug te lezen.
Ja, het is een betaald tijdschrift. Mm-hmm. Maar voor dit themanummer waren er een tweetal artikelen die waren gratis beschikbaar voor mensen die daarin geïnteresseerd zijn. En dat zijn met name de artikelen over de tevredenheid van ZZP'ers.
En dat vind je op tijdschriftvoorarbeidsvraagstukken.nl. Dus tijdschriftvoorarbeidsvraagstukken.nl, dan kun je die artikelen teruglezen.
Ja, ik heb toch nog een hele andere vraag. Als je kijkt naar de opbouw van de ZZP'ers, verjongt dat? Oftewel starten mensen jonger met het zelfstandig ondernemerschap?
Ja, je ziet, als je gewoon naar de ZZP'ers als groep kijkt en ook naar de ZZP'ers die vooral hun eigen arbeid aanbieden, dan zie je dat nog altijd voornamelijk ouderen zijn.
En ouder is boven de 35, 40?
Boven de 40.
Boven de 40,
ja.
Hè?
Maar je ziet wel dat de laatste jaren ook wel meer jongeren instromen als zelfstandigen. Maar de populatie ZZP'ers als geheel, dat blijft toch nog een wat oudere populatie. En wat natuurlijk ook speelt, is dat je ook nog wel een groep hebt die na hun pensionering nog steeds als zelfstandige af en toe een klus blijven doen.
Is die groep groot?
Ja, ik heb niet de cijfers direct bij de hand, maar dat is toch wel een groep die toch langer actief blijft. Je ziet dat bij zelfstandigen vaker voorkomen dan werknemers die doorgaan naar hun 65.
Ja, op een of andere manier lijkt het ook dat je werkende leven dan een keer ophoudt. Maar ik kan me ook ergens wel weer voorstellen dat je dan toch nog als zelfstandig professional af en toe iets zou willen doen. En dat is misschien in een werkend dienstverband wel weer lastiger. Zoiets stel ik me daar dan bij voor.
Ja.
Ja. Het vak of het tijdschrift waarvoor je werkt is arbeidsvraagstukken. Nederlands gericht. Heb jij ook contacten met jouw counterparts in de landen om ons heen? En bespreken jullie dan dit soort vraagstukken ook van je speelt dat op dezelfde manier?
In Europees verband wordt er wel veel gekeken van hoe zit dat in verschillende landen. Ik heb in oktober heb ik voor Eurostat, dat is het Europese Statistische Bureau, ook een presentatie gegeven van ja, hoe dat dan in Nederland zich heeft ontwikkeld. En ook vooral wat de problematiek is als je die arbeidsmarkt goed in kaart wil brengen, die arbeidsmarktflexibilisering. En ja, dan blijkt uit de reacties dat die problematiek toch in heel veel landen speelt.
Die zet bij radio waar je naar luistert. En vandaag bij Paul en bij mij te gast Wendy Smits van het CBS. En zometeen praten we met haar verder.
ZP Radio.
Jouw update over ondernemerschap, dat is ZP Radio. En vandaag in het programma Hoofdzaken te gast bij Paul van Leeuwen en Sebas Krijgsman. Wendy Smits van het CBS. We spraken over jouw rol binnen het CBS, over diverse onderzoeken. We zijn wel benieuwd, 2018 is nou een aantal maanden gaande. Wat staan er nog voor onderzoeken gepland dit jaar?
We willen de komende tijd ook vooral kijken van wat de rol is van de werkgever. Dus het werkgeversperspectief op het terrein van flexibele arbeid. Wat zijn de motieven van werkgevers om flexibele arbeid in te zetten? Dat is wel een lastige, want dat is een behoorlijk witte vlek voor ons. Omdat we daar ook weinig informatie over hebben.
Hoe komt dat, dat jullie daar weinig informatie over
hebben? In onze statistieken kunnen we wel zien welke werkgevers gebruik maken van tijdelijke contracten. En we weten ook welke werkgevers oproepkrachten in dienst hebben. Maar we weten niet, als we kijken bijvoorbeeld naar uitzendkrachten of payrollers of ZZP'ers, welke werkgevers van die groepen flexibele arbeid gebruik maken.
Want dat geven ze niet aan of hoe komt dat dan?
Omdat de statistieken over die flexibele arbeid, die worden gemaakt op basis van de polisadministratie. En dat is een administratie die werkgevers moeten bijhouden voor hun werknemers. Dus daar zitten geen informatie in voor personen die niet bij het bedrijf zelf in dienst zijn.
Ja, en je wilt ook de waarom-vraag weten. Waarom wordt er flexibel wel of niet ingehuurd? Of welke vormen worden er gekozen?
Ja.
En dat is natuurlijk moeilijk achter te komen, want ja, dat haal dat maar eens. Ik zou niet weten uit welke data je dat moet gaan halen.
Nee, dat is dan een hele lastige. Dus we zijn nu aan het denken om, en dat is dan vooral vanuit mijn leerstoel, om de komende periode ook wat gesprekken te gaan voeren, vooral ook met opdrachtgevers, om daar wat meer zicht op te krijgen, op dat issue. Zodat we op een later moment eens kunnen gaan nadenken van, zijn daar misschien toch vragen die we in enquêtes kunnen stellen. Maar eerst moeten we wat meer kwalitatief gaan kijken van, ja, wat speelt er nou?
Het verbaast mij dat niet eerder al een keer door een instantie is onderzocht. Van de flexibilisering zien we groeien in Nederland. En hoe kijken dan opdrachtgevers of grote bedrijven daarnaar? En waarom maken ze er wel of niet gebruik van?
Ja, er zijn ook wel verschillende onderzoeken gedaan. Die zijn vaak op specifieke sectoren gericht. Maar als je naar de hele arbeidsmarkt kijkt, dan is het toch te veel wat we niet weten. En daarnaast is het natuurlijk ook heel lastig, omdat als je werkgevers gaat vragen van hoeveel werknemers heb je in dienst, dat weten ze meestal wel. Maar als je gaat vragen van hoeveel ZZP'ers heb je het afgelopen jaar ingehuurd, dat is informatie die bij die werkgevers veel moeilijker boven tafel te krijgen is, omdat ze die vaak ook niet beschikbaar hebben, omdat dat via verschillende afdelingen vaak loopt.
Er wordt meer op dat moment gekeken en niet echt achteraf teruggekeken van hoeveel hebben we nou ingehuurd. Dat wordt niet op die manier.
Okay.
En dit is jouw rol binnen het CBS, de onderzoeken die eraan komen. Maar de Universiteit Maastricht, hoe ziet dat eruit voor je dit jaar, 2018?
Ja, mijn leerstoel is ook vooral een verdieping op het onderzoek dat we bij het CBS doen.
Mm-hmm.
En ook daar is dat werkgeversperspectief, of eigenlijk vooral het werkgeversperspectief van belang. Dus dat onderzoek richt zich ook op de werkgeversperspectief en probeert ook nog een verdieping daarin te brengen.
En is dat iets wat het CBS zelf wil, dus dat onderzoek doen? Of heb je daar ook weer een opdrachtgever voor die dit graag wil weten? Of zou het kunnen zijn, je hebt een heel mooi rapport geschreven, wordt op de boekenplank neergelegd en dan kijkt niemand meer naar? Of is dat heel kort door de bocht?
Het is vooral, er is geen specifieke opdrachtgever, maar we krijgen natuurlijk gewoon veel vragen binnen vanuit allerlei kanalen naar informatie. En dat werkgeversperspectief, dat is een vraag die we regelmatig terugkrijgen. Dus we weten dat er vanuit de maatschappij veel behoefte is aan die informatie.
Kijk, ik denk dat we hebben de universiteit gehad, we hebben CBS gehad. Ik denk dat we mooi naar de afronding gaan van de uitzendingen. Ik kijk weer naar jou, Sebas.
Nou, inderdaad. Wendy, voor we je bedanken voor je komst. Waar vinden we meer informatie over wat jij doet voor de Universiteit Maastricht en voor het CBS? Kun je dat aangeven?
Nou, het CBS heeft een op haar website een dossier flexibilisering. En ook een dossier ZZP. Dus gebruikers die informatie willen vinden over het ZZP of over flexibilisering in het algemeen, die kunnen dat via de website van het CBS vinden.
CBS.nl, oké. Okay. Flexibilisering.
En informatie over mijzelf, dat is te vinden op de website van de Universiteit Maastricht.
Dus even zoeken op Wendy Smits. Dankjewel voor je tijd en komst naar de studio van ZP Radio.
Graag gedaan.
ZP Radio, jouw update over ondernemerschap. Volg ons op Twitter, ZP_zaken en facebook.com/ZP Zaken. Hoofdzaken werd mogelijk gemaakt door Head First.